En dan lezen we Gods woord als volgt. En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen, de dochters van de mensen, zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heere: mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is. Maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baren. En dit, die reuzen, dat zijn de geweldenaars van oude tijden af. Mannen van naam. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem, het smartte hem in zijn hart. En de Heere zei: ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. We hebben het gezongen: woord voor ons geschreven door God ingegeven. God heeft ons zijn woord gegeven. En ik moest denken van ja, God heeft ons geen boek gegeven vol met definities. Had hij ook kunnen doen, heeft hij niet gedaan. Hij heeft ons een boek gegeven met geschiedenissen, met verhalen, waarbinnen hij ons principes onderwijst. We denken deze morgen na over het thema genade, zoals al gezegd. En genade kun je natuurlijk ook definiëren. Hè? Onverdiende gunst. Of je krijgt niet wat je verdient, maar je krijgt datgene wat je niet verdient. Ook een definitie van genade. Maar God heeft ons geen definitie gegeven, alhoewel ze heel erg kunnen helpen, hè, om dingen te definiëren. Maar God heeft ons geschiedenissen gegeven. Waaronder deze geschiedenis van Noach, van de vloed, van de ark. En daar denken we deze morgen over na. En het is mijn gebed en mijn verlangen dat als u geen genade kent in uw leven, als u geen vrede heeft met God, als u zijn genadig hart nog niet hebt leren kennen, dat u die deze morgen zult leren kennen. En als u dat al mag kennen, als u al gered bent, dat u misschien opnieuw onder de indruk zult komen van genade en Gods hart, hoe genadig hij is. En dat ik moest denken aan het voorbeeld met Jaap. Zo krijgt hij een naam en wordt hij nog gebruikt ook. Dat je zeg maar misschien verfrist, zeg maar opnieuw herinnerd zal worden aan de genade die jou geschonken is. Ik kan me voorstellen, Jaap was enorm blij. Maar misschien na 10 jaar wil Jaap het al een beetje vergeten zijn. Wat voor genade hij hem geschonken is door die directeur van die winkel. Die winkeleigenaar. Dus het is mijn gebed, als je genade kent, dat je weer opnieuw herinnerd zal worden aan de genade die jou geschonken is. En dat je ook, misschien ben je wel beland op een pad van doen, doen, doen om gunst te verdienen bij God. Maar dat je dan deze morgen het inzicht zou krijgen dat je niet door doen, doen, doen gunst verdient bij God, maar door genade. En dat je weer van dat pad van doen, doen, doen en van werken af zou gaan naar het pad van genade. We denken voornamelijk na over vers 8 van hoofdstuk 6. Noach vond genade in de ogen van de Heere. Maar voor een goed begrip van dat vers kijken we eerst naar de context. Dat is het eerste punt waarover we nadenken. De context waarbinnen God genade verleent aan Noach. De context van ja, waarbinnen die genade wordt verleend. En daarvoor kijken we naar de eerste 7 versen. En om daar een beetje structuur in te krijgen, die context, heb ik het onderverdeeld in 4 acties van God. We lezen dat God zag in vers 5. Dat God voelde in vers 6. Dat God sprak in vers 7. En dat God ook deed in hoofdstuk 7 vers 21 tot 23. Dat zullen we dan ook met elkaar lezen. Dus eerst ja, de context van waarbinnen God genade verleent aan Noach. Om dat plaatje helder te krijgen. Om die geschiedenis helder te krijgen. Zodat dat voor ons zal gaan leven. God zag, vers 5. God zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Dat is wat God zag in die tijd. Het is de tijd, zo'n ongeveer 1650 jaar na Adam zijn we hier. 1650 jaar na Adam. 5 hoofdstukken na dat God had gezegd, in hoofdstuk 1 vers 31, en God zag dat het zeer goed was. 5 hoofdstukken verder ziet God dit. God zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart, alles wat hij dacht, alles waar hij zich mee bezig hield, die mens op de aarde, dat dat alleen maar slecht was. Nou, wat er gebeurd was, weten we. De mens was van God afgegaan in hoofdstuk 3, Genesis hoofdstuk 3. En Romeinen 5 omschrijft dat zo treffend, hè. Toen de zonde, toen de mens zondigde, kwam de zonde in de wereld. De zonde, ja, enterde, zeg maar, kwam in de wereld, in het universum binnen. En met de zonde de dood. En dat is, ja, waar we ons bevinden in hoofdstuk 6. Slechtheid, boosheid, slechte gedachtespinsels. In vers 1 van hoofdstuk 6 lezen we ook dat de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. En er werden dochters bij hen geboren. In de hoofdstukken hiervoor vinden we geslachtsregister. En er zijn berekeningen gedaan hoeveel mensen er op de aarde geweest moeten zijn in die tijd. Ik dacht altijd dat het er misschien een paar honderd, een paar duizend waren. Maar als je dat, ja, die berekeningen ziet, en daar hebben hele slimme mensen naar gekeken, dan zijn dat er ongeveer 4 tot 8 miljard mensen geweest die in die tijd leefden. Mensen leefden lang, het was 1650 jaar, zeg maar, de tijdspanne vanaf de schepping tot aan de vloed. 1650 jaar, en dus 4 tot 8 miljard mensen. Tik het maar eens in Google, kijk de berekeningen, geboortecijfers, en je komt ongeveer op zo'n getal. Een gigantische populatie van mensen dus. De aarde was ook nog anders, hè. Er was 1 continent met Peleg, hè, met de vloed. Toen werden de continenten pas verdeeld. Doordat de vloed, de watervloed, boven de ring van water boven de aarde brak. En de continenten ook splitsten. Maar een gigantische populatie van mensen. En al die mensen, dat is wat God hierover zegt. Hij zegt, al de gedachtespinsels waren slecht. Dat is een bewijs van, ja, wat we noemen de totale verdorvenheid van de mens. Dat zie je hier heel duidelijk. Dat er niemand is op aarde die goed doet. Zelfs niet 1. Maar het was ook niet zomaar slecht. Het was mega slecht. De slechtheid van de mens op de aarde was groot. Zoals God zei in Genesis 1 vers 31. Was zeer goed. Zeer goed. Mega goed. Zoals die zeer slecht. En dat heeft ook te maken met wat we lezen in vers 2 en 3 en 4. Dat er waren dus de aarde werd gevuld met mensen, wat ook de opdracht was van God, vermenigvuldigt u en vul de aarde. Dat gebeurde ook. Maar dan lezen we in vers 2 dat Gods zonen, de dochters van de mensen, zagen dat zij mooi waren. En ze namen zich vrouwen uit allen die ze uitgekozen hadden. En ook in vers 4, in die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen. En die dochters, die baarden kinderen. En dit zijn geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En er zijn eigenlijk twee uitleggen. Als je de vraag stelt, wie zijn dat dan? Die zonen van God, hè? Gods zonen. Die bij de dochters van de mensen kwamen. Wie zijn die zonen van God? En de eerste uitleg, en dit is belangrijk ook om genade te verstaan en om de context te begrijpen. De eerste uitleg is in hoofdstuk 4, vers 26. Voor mij staat het op dezelfde pagina van de Bijbel. Tenminste, eentje terug. 4, vers 26. En ook bij Seth werd een zoon geboren en hij gaf hem de naam Enos. En toen, vanaf de dagen van Seth, begon men de naam van de Heere aan te roepen. Eén uitleg, een groep uitleggers, die zeggen, ja, de zonen van God, dat was het nageslacht van Seth. Zeg maar het goede zaad. De zonen van God. Een andere uitleg, die zegt, de zonen van God, dat zijn boze geesten geweest. En ik neig zelf meer naar die uitleg. Waarom? Omdat de term, de definitie, of de term Gods zonen, komt in de Bijbel een aantal keer voor, voornamelijk in het boek Job. En in het boek Job, daar worden Gods zonen, daar worden de engelen mee bedoeld. Waarschijnlijk wel bekend, hoofdstuk 1, Gods zonen, die kwamen voor in de aanwezigheid van God, en ook de Satan was in hun midden. En Job wordt daar zeg maar aangeklaagd, getest. En in hoofdstuk 36, Job 36, daar wordt gezegd, Job die, God verdedigt zich daar, of die laat aan Job zien van, Job, ik ben de schepper van hemel en aarde, door allerlei beelden, hoe hij het heeft gemaakt. Dan zegt hij, Job, ik heb alles gemaakt, ik heb de wateren een plek gegeven, en uit de schatkamers komt de sneeuw tevoorschijn. En toen ik de wereld schiep, toen juichten Gods zonen, hoofdstuk 38, vers 6 en 7. Toen juichten Gods zonen. En daar ja, kun je ook de conclusie trekken dat de engelen daar waren. God heeft de onzichtbare wereld geschapen, Colossense. En die onzichtbare wereld, die engelen, die waren erbij toen God de wereld in zijn aanzijn riep. En die engelen die juichten, Gods zonen juichten. En die zeiden, geweldig, u bent geweldig, dit is prachtig, Gods zonen, de engelen. Dus als je die uitleg kiest, wat voor mij de meest logische uitleg is, de meest bijbelse, en ook vanwege het gevolg, dan betekent dat engelen, demonen, slechte geesten, dat die mensen gestalte hadden aangenomen en gemeenschap hadden gehad met de dochters van de mensen. En uit die mensen, misschien is dit voor het eerst dat je het hoort, die denkt, wat is dit nou voor geen science fiction gedoe? Nou, ik kan me voorstellen. Maar het is zeker aannemelijk, want uit die mensen, daar kwam een soort demonisch geslacht uit voort. Het waren niet zomaar mensen, het waren reuzen. Geen kleintjes, maar we lezen, want er staat hier ook, hè, in die dagen vers 4, en ook daarna waren er reuzen op de aarde. En het term ook daarna duidt de periode na de zondvloed aan. En we lezen bijvoorbeeld hè, met dat de Israëlieten het land gaan innemen. En dat ze de verspieders zenden. En dat ze terugkomen en zeggen, wow, ja, wij waren als springkanen in hun ogen. Als springkanen. En er wordt een koning genoemd, ja, ik vind het wel mooi. Er wordt een koning genoemd in volgens mij Jozua of koningen. De koning Och, een Refaïet. Die beste meneer, die was 4 meter. Zijn bed was 4,36 meter, een aantal L. Dat was een ijzeren bed. Lees het, ja, ik heb het gedeelte zo hier niet even opgeschreven, maar tik het maar even in Google. Koning Og, Refaïet, 4 meter. Maar het wil zeggen, dat land was ook niet zomaar gevuld met slechte mensen. Er was zeg maar demonische invloed in die volken. Er was demonische invloed. En zo ook hier. Er was demonische invloed in de mensheid gekomen. De mensheid had het op een akkoordje gegooid met Satan. En Satan had hun beloofd om groot te worden. De belofte van Satan. Je zou groot worden, je zou als God zijn. En de mensheid was ver gekomen. Ze waren ver gekomen. Geweldenaars van oude tijden afgespierd. Mannen van naam. En ja, als je moet het maar eens, serieus maar eens googelen. Het is echt heel erg interessant om dit wat uit te diepen. Want heel veel dingen zijn niet te verklaren in deze wereld ook. Als je de geschiedenis onderzoekt. Hoe dingen tot stand zijn gekomen. Hoe dingen gemaakt zijn. En er zijn ook heel veel legendes over reuze families op deze aarde. Maar dat is allemaal niet voor deze preek. Maar het enige wat ik, hoe je er ook in staat. Het enige wat ik wel wil zeggen is, het was echt slecht. Het was echt naar op de aarde. De slechtheid ten top. Als Satan de overhand heeft op deze aarde. En als hij de toegang krijgt, zeg maar, door mensen op deze aarde, dan is het echt slecht. Het hart van de mensen is slecht. En onder invloed van demonie, demonische wezens, slechtheid ten top. Onveiligheid, oneerlijkheid, liefdeloosheid, angsten, kwaad, egoïsme. En God zag dat. Elke dag alleen maar slecht. De hele mensheid. God voelde ook, vers 6. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. God is geen kille, afstandelijk, opperwezen die daar een beetje zit en regeert en op wat knopjes drukt of zo. Misschien heb je dat beeld wel. Maar God voelt. God voelt. Hij voelde in zijn hart. Het bedroefde hem, het smartte hem in zijn hart. Hij zag de slechtheid van de mens en het smartte hem. Het deed hem pijn. De mens was van zijn bestemming weg. De mens was losgeraakt van hem. En de dood. Fysiek regeerde, maar ook geestelijk regeerde. Het smartte hem in zijn hart. Weet je wat zo opmerkelijk is? In vers 7. Daar zegt God, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Daar voel je ook een stuk pijn in. God heeft de mens geschapen. Hij zegt, van die mens die ik gemaakt heb, die is slecht geworden. En dat doet God iets. Dat doet hem pijn. Dat wij slecht zijn geworden. Dat we van hem af zijn gekeerd. Die ik geschapen heb. Als je iets maakt met een doel, dan wil je ook dat je datgene wat je maakt aan zijn doel beantwoordt. En dan spreekt God, vers 7. De Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Kijk, de Bijbel is natuurlijk, het zijn mensenwoorden. Het zijn definities die wij mensen moeten begrijpen. God heeft berouw. Dus het is bijna niet te bevatten, want je zou zeggen, ja, God is soeverein. Hij heeft zijn hele plan uitgelegd. Maar God heeft berouw. En daaruit leren we dat hij inderdaad een persoon is met gevoelens en met emoties. Niet afstandelijk, maar betrokken. God sprak, ik zal hen verdelgen. Ik moest denken aan mieren. Dat je mieren verdelgt. Als je, waar je last van kan hebben. Als je een mierenplaag hebt, zeg maar. Dat je gif moet neerleggen. Zodat die mierenkolonie verdelgd wordt. Wat een nawoord is dat, zeg. Verdelgen. Maar dat is wat God zegt. Ik in mijn toorn en in mijn straf over de slechtheid van de mensheid. Ik zal de mensheid verdelgen. We hadden zo'n spuitbusje gekregen toen we last van mieren hadden. Van onze broeder die daar zit. En daar kon je gewoon mee spuiten en dan was het weg. Zeg maar, dat beeld. Ik zal hen verdelgen. Ik zal hen wegvagen. Van voor mijn aangezicht. Weet je waarom? Dit zegt iets over Gods karakter. Omdat God goed is. En omdat God goed is, volmaakt goed, kan hij geen gemeenschap hebben met slechtheid. Ik heb wel eens gehoord, weet je wat jouw grootste probleem is? Weet je wat mijn grootste probleem is? Ons grootste probleem is dat God goed is. En wij zijn het niet. En daardoor kan er geen gemeenschap zijn met een goed God. Omdat ons hart slecht is. Omdat de gedachtespinsels van ons hart slecht zijn. Omdat we op onszelf gericht zijn, alleen maar. Maar God zegt, ik zal ze verdelgen. En dan hoofdstuk 7, dat hebben we niet gelezen. Misschien goed om te lezen. Hoofdstuk 7, vers 21 tot 23. Daar deed God het. Dus God zag het, hij voelde, hij sprak en hij deed het. Hoofdstuk 7, vers 21. En ik wil ze met je lezen, die versen. Het heeft mij echt geraakt gewoon. Als je het op je in laat werken. Wat er gebeurd is. In de geschiedenis van deze aarde. Hoofdstuk 7, vers 21. En alle vlees dat zich op de aarde bewoog. Het gaf de geest, de vogels, het vee, de wilde dieren en alle kruipende dieren die over de aarde kropen. En alle miljarden mensen gaven de geest. Alles met levensadem in zijn neusgaten. Van alles wat op het droge leefde, stierf. Zo verdelgde hij alles wat bestond wat op de aardbodem was. Van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht. Verdelgd werden zij van de aarde. Verdelgd werden zij van de aarde. Miljarden mensen kwamen om in het oordeel van God, de schepper van hemel en aarde. De context van genade. Want dat brengt ons tot ons volgende punt. Vers 8. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. En dan denken we nou over de betekenis van genade, ons volgende punt. De betekenis van genade. Weet je, hoofdstuk 6 vers 8 is zo'n maar vers. Zoals je in Efeze 2 vers 4 ook leest. Hè? Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Een van die maar versen. Het was slecht. God moest verdelgen. God moest een oordeel geven. En God deed het. Hij verdelgde. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. En weet je wat, als we nadenken over genade, weet je wat het eerste is wat wij denken als we de vraag moeten beantwoorden van, ja oké, Noach, waarom kreeg Noach dan genade in de ogen van de Heer? Waarom was Noach en de zijne, de acht, waarom waren zij de enigen die de vloed overleefden? Waarom zij? Alleen en de anderen niet. Nou, denken wij dan snel, misschien u niet, maar ik wel. Nou, Noach was anders. Want Noach, hè, vers 9, Noach was rechtvaardig. Noach was oprecht. Noach, die was anders dan zijn tijdgenoten. Want Noach, hè, vers 9, hoofdstuk 6 vers 9, Noach wandelde met God. Zo zijn we geneigd om te denken. Noach vond genade. Waarom vond hij genade? Waarom was hij de enige die het overleefde samen met zijn familie? Ja, Noach was anders dan zijn tijdgenoten. Maar ik denk dat het niet juist is. Ik denk dat het niet juist is en dat we daardoor geen goed begrip krijgen van wat genade is. Weet je wat het antwoord is? Het Bijbelse antwoord waarom Noach en de zijnen de vloed overleefden, omdat God hun genade gaf. God gaf Noach en de zijnen genade. Noach vond genade in de ogen van de Heer. De basis. Laat ik het anders stellen. Als God niet genadig zou zijn. Als zijn hart niet. Zijn karakter niet was dat hij genade zou kunnen schenken. Als hij niet genadig zou zijn. Zou Noach het overleefd hebben dan? Dus als alleen recht. Als alleen recht zou regeren. Zou Noach het overleefd hebben dan? Nee. Noach zou omgekomen zijn met zijn tijdgenoten. Waarom? Want ik zou je vragen, ja, was Noach dan beter? Nee, Noach was niet beter in zichzelf. Los, dit is belangrijk, dit is echt belangrijk. Los van de genade van God had Noach geen schijn van kans. Anders zou de Bijbel niet kloppen, lieve mensen. Anders zou de Bijbel niet kloppen. Psalm 14. God, zoek het met me op, Psalm 14. Het is misschien heel fundamenteel, maar wel echt zo belangrijk voor jouw leven. Om dit echt te beseffen. Want wij hebben gewoon de neiging dat we denken, ja, er is iets in mij wat Gods genade opwekt. Ja, er is niks in jou wat Gods genade opwekt. Psalm 14. Zoek het met mij op. Psalm 14, vers 2. De Heere heeft uit de hemel neergezien. Op de mensenkinderen. Dit is mooi. God kijkt naar deze aarde, naar de mensheid, naar iedereen, de hele mensheid. Hij heeft op de aarde neergezien. Om te zien of er iemand verstandig was. Of er iemand was die God zocht. Dan zeg je misschien, ja, maar Noach, zocht genade. En hij vond het, hè. Hij zocht. Dus er was iets in Noach wat toch, zeg maar, de genade van God naar hem toe trok. Nee, God keek naar uit de hemel om te zien of iemand verstandig was. En of er iemand was die God zocht. Vers 3. Conclusie. Was er iemand? Nee, zij allen zijn afgedwaald. Tezamen zijn zij verdorven. Er is niemand die God, die goed doet. Zelfs niet één. En vers 4 zegt ook, zij roepen de Heere niet aan. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Zelfs Noach niet. De zonde woonde in de mens, toen de mens zondigde. En ook Noach was uit Adam geboren. En omdat hij uit Adam geboren was, was hij een zondaar en verdiende hij de toorn van God. Zoals iedereen. Weet je waaraan je het ook kan zien? Dat Noach niet anders was. Dat Noach ook een zondaar was. Misschien was hij iets minder slecht hoor, als we naar hem hadden gekeken. Misschien had hij het niet op een akkoordje gegooid met de duivel. Dat zou kunnen, maar hij was zondig en hij verdiende ook het oordeel. Dat is wat ik hier duidelijk wil maken. Hoofdstuk 9 zie je het. In hoofdstuk 9, als de vloed is gekomen en de ark, zeg maar, weer op het droog is gekomen. Dan zie je dat de zonde, en dat is echt aangrijpend, de zonde had de vloed overleefd. Maar je zou kunnen zeggen, ja, Noach kon opnieuw beginnen. God had alle slechtheid weggedaan, alle goedheid was in de ark gebleven, was op de nieuwe wereld gekomen. En nu kon het opnieuw beginnen. Maar in hoofdstuk 9 zie je dat de zonde de vloed had overleefd. De zonde woonde namelijk in de mens. Noach werd dronken in zijn tent. Noach ontkleedde zichzelf. En Noach zondigde. In zijn dronkenschap. Noach was niet anders dan de anderen. En toch was hij anders. Daar heb je gelijk in. Toch was hij anders. Hij was rechtvaardig. Hij was oprecht. Hij wandelde met God. Maar weet je waarom hij anders is? En dat is wat ik echt duidelijk wil maken aan je. Weet je waarom hij anders was? Omdat hij genade had gevonden in de ogen van de Heer. De genade van God in zijn leven was de motivator en was de aanleiding voor het wandelen als een rechtvaardige en als een oprechte. En hij wandelde met God. De genade van God is de basis, het fundament van ons leven. Er is niets in jou, er is niets in mij wat Gods genade opwekt. Dat is wat ik je duidelijk wil maken. Er is niets in mij, niets in jou. Er was niets in Noach. Maar God is, ja, ik weet niet hoe, God is God, maar God is vrij in het geven van genade. En dat is misschien voor ons heel moeilijk en dat roept allemaal vragen op van zij wel, wij niet, andersom, wij wel, zij niet. Hoe zit dat dan? God is God. En ik meen me te herinneren, broeder Ezinga die daar eens over gesproken heeft, zei, dit is een mysterie. Maar Noach had genade gevonden in de ogen. En als jij ook genade gevonden hebt in de ogen van de Heer, dan moet dat je juist bemoedigen. Weet je waarom? Omdat jij het niet kan. Jij kan niet. Er is niets in jou wat Gods gunst, zeg maar, aantrekt. Maar er is reden in hem dat jij genade kan vinden in zijn ogen. En dat je genade hebt gevonden in zijn ogen. Weet je wat het goede nieuws is deze morgen? Weet je wat het goede nieuws is van deze Bijbel? God zelf is het goede nieuws. God zelf laat zichzelf zien. En het goede nieuws is dat God genadig is. Hij is genadig. Dat is zeg maar zijn karakter. Dat is hoe we hem zouden omschrijven als genadig. Hij is genadig. Weet je waar je dat leest? In Exodus. Exodus 33, vers 19. Je hoeft het niet op te zoeken, je mag het opzoeken. Exodus 33, vers 19. Waar Mozes, zeg maar, vraagt aan de Heer om zijn heerlijkheid te mogen zien. En dan zegt de Heer tegen Mozes, Exodus 33, vers 19. Hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. En dan zegt hij, maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij zal ontfermen. Met andere woorden, ik kies voor wie ik genadig geef en wie ik ontferming geef. Dat ligt in mij vast. wat God zegt. En dan zegt hij, als hij de naam van de Here aanroept, of uitroept, als God zichzelf laat zien aan Mozes, als God zichzelf omschrijft, en dit is zo mooi, als God zichzelf omschrijft, en zegt van, oké, Mozes, dit ben ik. Dan zegt hij, in hoofdstuk 34, vers 6, toen de Here bij hem voorbij kwam, riep hij, Here, Here, Yahweh, Yahweh, ik ben die ik ben, ik ben die ik ben. En dan zegt hij, God, Elohim, de Almachtige, God. En dan komen de karaktereigenschappen. Barmhartig. Barmhartig. En genadig. Geduldig. En rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijs aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die door onschuldig houdende, staat er letterlijk, degene die zegt ik heb geen schuld, zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en het vierde geslacht. God in zijn wezen, in zijn karakter, is genadig. En dat is de basis waarop Noach genade vond in de ogen van de Heer. En het leerstuk van de genade is daarom dat Noach werd gerechtvaardigd door het geloof. Komen we zo meteen nog op. Geloof, wat is de rol zeg maar, van geloof dan en genade? Hij werd gerechtvaardigd door uitgenade en door het geloof. En doordat God hem een vreemde gerechtigheid had toegerekend. De gerechtigheid van Christus. Ik geloof dat iedereen die gered is, ook voor Christus, de gerechtigheid van Christus toegerekend kreeg. En van daaruit wandelde hij met God. Of denk jij echt dat Noach zich beter voelde toen hij in de ark zat. En toen de kolken kwamen en de sluizen van de hemel zich openden. En hij de mensen misschien hoorde schreeuwen en hoorde jammeren. Toen hij de dieren hoorde loeien. Misschien mensen die aan de deur bonsden. Laat me erin. Maar God had de deur dicht gedaan. Denk je dat hij zich superieur voelde boven de mensen? Voel jij je superieur? Boven degene die God niet kennen? Denk je dat jij beter bent dan je buurman? Of dan dat meisje die op de wallen haar brood verdient? Nee toch? We are not. Dat zijn we niet. We zijn niet beter. Maar God heeft ons genade gegeven. Weet je wat het uitwerkt? Als je daaruit leeft. Dat je zegt van Heer. Ik begrijp er niks van. Maar Heer, ik ben u zo dankbaar. Ik prijs u. Dat maakt je klein hoor. Dat maakt je nederig. Denk van ik. Ik, er was niks in mij dat Gods genade opriep. Maar alles in hem, ik dank u voor uw genade en prijs uw heilige naam. Het is het hart van genade. Leven uit genade. Leven in dankbaarheid en leven in blijdschap. God is genadig. Wat een boodschap. Maar, God geeft genade, hij scheldt dus schuld kwijt. Hij vergeeft, hè, zoals we hier in Exodus 34 hebben gelezen. God vergeeft. Hoe zit het dan met het recht? Zoals hier in het voorbeeld ook. Hè, van ja, oké, hij krijgt dan zo'n dik kerstpakket, wou ik zeggen. Maar een mand vol met eten. Maar hij had wel degelijk slechte dingen gedaan, hè, Jaapie? Toch? Hij had gestolen. Hij had eten gestolen. Hij had geld gestolen. Hoe zit het dan met het recht? Is God dan, God is goed, maar kan als God dan genade geeft, scheldt hij dan zomaar de schuld kwijt? En is dat dan wel eerlijk? Kinderen, wat vinden jullie ervan? Als iemand bijvoorbeeld dronken achter het stuur kruipt, hè? Zaterdagavond heeft een lekker biertje gedronken in de kroeg en heeft er een paar te veel genomen. En hij rijdt en hij is niet helemaal helder en er rijdt een van je vriendjes aan. En je vriendje verongelukt. En hij komt voor de rechter. Die man, die dronken man, hij komt voor de rechter. En de rechter is eigenlijk gezegd van, joh, ik zie dat het je spijt. Ik geef jou genade, ik vergeef het je. Ga maar weer gewoon, en niet meer doen, maar ga maar gewoon weer leven. Zou dat eerlijk zijn, jongens en meisjes? Nee, hè? Het zou niet eerlijk zijn. Dan zeg je, nee, rechter, dit kan niet. Je moet hem recht verschaffen. Hij moet achter slot en grendel. Die man. Of als je Als je vrouw, mannen, als je vrouw aan het winkelen is, ergens in een winkelcentrum, en er komt iemand die verkeerde bedoeling heeft, die trekt zijn machinegeweer en die begint als een gek in het wilde weg te schieten. En jouw vrouw sneuvelt. Je vrouw, die je lief hebt. En die man komt voor de rechter. En de rechter zegt, en hij smeekt om genade. Hij meent het echt, hij smeekt om genade. Ik had het niet moeten doen. Hoe stom heb ik kunnen zijn, zegt hij tegen de rechter. En de rechter zegt, joh, ik zie dat je het meent. Ik geef jou genade, je mag gaan. Wat zou je zeggen? Je voelt wel aan, recht en genade, dat wringt, zeg maar. Hè? Maar God is niet oneerlijk, zeg maar. Onrechtvaardig als hij genade geeft. Hij blijft rechtvaardig. Weet je waarom? Kinderen, dit moet je goed luisteren. Weet je waarom God en eerlijk blijft en ook genade geeft? Omdat hij de straf wel heeft gegeven. Dus de straf is gegeven. Stel, ik ben 1.000 euro schuldig aan iemand, hè, en ik moet die 1.000 euro betalen, maar ik heb het niet. En er komt iemand anders die 1.000 euro geeft. Dan is de straf betaald. En kan ik vrijuit gaan. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Jezus heeft genade gegeven. Uit liefde, hij wil ons vergeven. Maar hij heeft ook de straf gedragen. De toorn van God was op hem. En dat heeft hem zijn leven gekost. Hij heeft de straf betaald met zijn dood, door zijn leven te geven. Dus God, als God jou genade geeft, en dat wil hij, dat is zijn hart, dat is wie hij is. Als God jou genade geeft, dan doet hij dat altijd op basis van, op grond van het werk van Jezus. Alle genade die verleend is in de geschiedenis van deze wereld, Noach, Abraham, het volk Israël, wij, is op grond van het volbrachte werk van Jezus. Jezus heeft de straf gedragen. Kijk, Noach kreeg een ark, hè? Noach moest een ark bouwen in geloof. En door die ark werd hij behouden. Maar dit keer, het middel tot redding is voor ons, ik heb het hier opgeschreven, het middel tot redding is voor ons geen houten boot die gebouwd werd door een gehoorzame man. Nee, het middel van redding voor ons is een houten kruis wat werd opgericht voor een gehoorzame en een bereidwillige Jezus. En terwijl hij hing aan het kruis van het oordeel, toen kookte de watervloed van de aarde, zou je kunnen zeggen. Toen de vloed kwam, toen barstte de bronnen van de aarde open, staat er. Kruisig hem, weg met hem. En de sluizen van de hemel, van het oordeel van God, die braken open. En verzwolgen Jezus. In de toorn van God over de zonde. Over jouw zonde, over mijn zonde. En 3 uur dikke duisternis waar de kolken en de sluizen van de hemel over Jezus heen rolden. En hij gaf de geest en hij riep uit, het is volbracht. De straf is betaald. En daarom geeft God genade. En hij blijft rechtvaardig. Geloof, ja. Genade, uit genade, hè, zeggen we. Uit genade, hoe worden we gered? Uit genade, door het geloof. Genade en geloof horen bij elkaar. Is een Siamese tweeling, zou je kunnen zeggen. Twee kanten van dezelfde medaille. God geeft genade, maar door het geloof wordt het ons deel. Noach was een man van geloof. Hebreeën 11, hè? Door het geloof heeft hij een ark gebouwd en is hij door het oordeel naar de nieuwe wereld gekomen. En dat is wel belangrijk. Kijk, ergens kan je zeggen van ja, God is genade. God het is 100% Gods werk, 100% Gods genade dat wij gered zijn. We roemen niet in onszelf, we roemen alleen in de Here. Amen. Maar tegelijkertijd, zoals wij hier zitten, ben je als mens moreel verantwoordelijk. Met wat doe je met de boodschap van Gods genade? Wat doe jij met het feit dat Jezus deze wereld zo lief had? Dat hij bereid was om te sterven aan een kruis. Wat doe je daarmee? Je kan twee dingen doen. Je kan zeggen, ik heb daar niks mee. Dat is ongeloof. Of je kan zeggen, dit is wat ik nodig heb. Dit geloof ik. Dit is waar ik amen op zeg. En hetzelfde, Gods hart is genadig. Dat is het goede nieuws. Hij is genadig. Hij is bereid om genade te geven. Deze morgen. Hij is bereid, van harte is hij bereid om jouw zonde te vergeven. Wat doe je daarmee? Zeg je nee, ik hou de deur dicht. Of zeg je van, Heere, ik heb genade nodig, ik heb vergeving nodig. Hier ben ik. Wees mij genadig en je zal genade vinden. Geloof en genade horen bij elkaar. Geloof is zeg maar als de sleutel die past op de deur van de genade. Dat is jouw verantwoording. God wil niet dat je verloren gaat. God wil het niet. Misschien denk je van wel. Misschien denk je, God is afstandelijk. God is ver. God is onbewogen. Weet je hoe God naar jou kijkt, zondaar? Met bewogenheid en met betrokkenheid. Met ontfermen. Hij wil jou als schepsel niet verloren laten gaan. Ezekiel zegt, God heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Zoek de Heer en leef. Deze Bijbel is gegeven, zodat je gaat zien dat God genade is en dat hij genade wil geven. Dat je dat gaat leren omarmen. En gaat geloven. Weet je, dit is zo'n mooi plaatje van genade. Dat God genade geeft in Genesis 6. Ik wil je nog naar één ander plaatje meenemen deze morgen. Waar genade ook nog wordt uitgelegd. En dat is 2 Samuel 4. En ik wil je vragen om daar naartoe te bladeren. Dit is zeg maar, Genesis 6 is een plaatje van God die een mens genade geeft. Waarin we, dat is trouwens de eerste keer dat genade in de Bijbel voorkomt, in Genesis 6. Waar het principe van genade ons wordt geleerd. Waar het fundament van dat principe wordt gelegd, Genesis 6. En in 2 Samuel 4, daar vinden we een plaatje van hoe een mens, een ander mens genade verleent. En dat plaatje, die geschiedenis heeft God ons gegeven, ook om van te leren. Om in de menselijke relaties het principe van genade te leren. 2 Samuel 4. En daar sluit ik mee af. 2 Samuel 4. Vers 4. Jonathan, de zoon van Saul, die had een zoon die aan beide voeten verlamd was. En die zoon, Isboset heet hij, dat komt zo meteen wel. Hij was 5 jaar oud toen het bericht over Saul en Jonathan uit Israël kwam. Even tot daar. Heel kort. Saul was de eerste koning van Israël. David. Saul had zijn koningschap verspeeld. Door ongehoorzaam te zijn. En God had het koningschap aan David gegeven. En dan zat van Saul weggenomen. Maar Saul wilde niet toegeven. Saul bleef koppig. En hij ging David achtervolgen. Zoals in 1 Samuel heel goed. Dat wou ik lezen. Maar dan komt de dood van Saul en van zijn zoon Jonathan. In de slag met de Filistijnen sterft Saul en sterft Jonathan. Maar Jonathan, die had dus een zoon. En terwijl Jonathan op het slagveld is en sterft, komt het bericht dat zijn vader is overleden naar zijn zoon, naar Isboset. En naar zijn voedster. Want dat lezen we verder in vers 4. Zijn voedster, die had hem toen opgepakt. Die kleine jongen van 5. En was gevlucht. Want, ja, de Filistijnen zouden komen. Hè? Want ze hadden verloren. Israël had de slag verloren. En de Filistijnen zouden komen. Dus ze vlucht met dat kleine jochie in de armen. Maar toen zij haastig op de vlucht sloeg, toen gebeurde het dat hij viel. En kreupel werd. Isboset werd kreupel. En verlamd. Dan een paar bladzijden verder. Hoofdstuk 9. David is inmiddels aan de macht gekomen. David heeft aan God gevraagd, Heer, wat moet ik nu doen? Moet ik nu het koningschap, zeg maar, dan handen en voeten gaan geven, nu Saul gestorven is? God zegt, ja, ga naar Hebron. En hij is in Hebron, hij wordt daar tot koning aangesteld. En dan gaat hij heel veel strijd voeren met zijn vijanden. Gaan we allemaal niet lezen. Maar hoofdstuk 9, dan is het, zeg maar, wat rustiger. Het stof is wat neergedaald, David is al wat langer koning. En dan zegt David, hoofdstuk 9, vers 1, 2 Samuel, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul? Zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen. Omwille van Jonathan. Het huis van Saul nu had een dienaar, van wie de naam Ziba was. Zij riepen hem bij David en de koning zei tegen hem, bent u Ziba? En hij zei, zie uw dienaar. De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul over, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning, dit is mooi hè, er is nog een zoon van Jonathan. Er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten geland is. De koning zei tegen hem, waar is hij? En Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Magir, de zoon van Amiel, in Lodebar. Lodebar betekent weideloze, zonder weide, zonder weiland. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Magir halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. Toen Mephibosheth, hier hè, de naam, Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei, Mephibosheth. Hij zei, zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen, omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van vader Saul teruggeven, u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, zei tegen hem, al wat van Saul in heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van de Heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken. U moet uw zoon, uw slaaf, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw Heer voedsel heeft om te eten. Mephibosheth, de zoon van uw Heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Even tot zover. Wat een beeld van genade. De koning van Israël, David. Hier als ja, een soort afschaduwing van de zoon van David, Jezus. Heeft in zijn hart om goede tierenheid te bewijzen aan een nakomeling uit het huis van Saul. En hij zegt ook, hè, vers 3, is er nog iemand over van het huis, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen. Dit is het plaatje. Gods hart is vol van genade en vol van goedheid. En hij wil goede tierenheid bewijzen aan zondaren. Dat is zijn hart. Ik hoop dat je dat meeneemt deze morgen. Dat is zijn hart. Hij wil goede tierenheid bewijzen aan zondaren. En hij zegt, is er nog iemand over? Ja, er is nog iemand over. Die aan beide voeten verlamd is. Is dat niet een prachtig beeld ook van een zondaar, van wie wij zijn? Zeg maar, was niks in Mephibosheth, niks in hem, wat zeg maar de genade en de gunst van David opriep. Maar het was, hij was zeg maar het beeld van een zondaar, aan beide voeten verlamd. Er was niks aantrekkelijks zeg maar in Mephibosheth. Er is niks aantrekkelijks in jou en mij, zeg maar, van God in die zin. Maar omwille, zegt David, hè, omwille van Jonathan. Vind ik zo mooi, omwille van een ander. Hij had een verbond gesloten met Jonathan, dat hij goed zal zijn voor zijn nakomelingen. En David bewijst goedheid aan Mephibosheth omwille van Jonathan. Niet omwille van Mephibosheth, maar omwille van Jonathan. En zo bewijst God goedheid en genade omwille van Christus. En omwille van de eer van zijn naam. Omwille van de afspraak die God de Vader heeft met Jezus, zou je kunnen zeggen. Om genade te bewijzen aan zondaren. Om zichzelf te verheerlijken in ons. En kom dus, dat brengt ontspanning, joh. Dat brengt ontspanning. Dan gaat het niet meer om ons. Het ging niet om Mephibosheth. Het was op grond van iets anders. En hij wordt gehaald. En weet je, Mephibosheth komt daar binnen. Ik stel me dat helemaal voor, hè. In de troonzaal. Zeg maar, David heeft zijn troon. En Mephibosheth wordt meegenomen. Hij heeft waarschijnlijk wel van, wat gebeurt er? Gaat David nu doen wat alle Oosterse koningen deden in die tijd? Namelijk het nageslacht van de vorige koning uitroeien. Hij zat niet voor niks zo verstopt, hoor, in Lodebar. Hij was bang voor de wraak van de koning. Want meestal ging dat niet zo liefjes aan toe. In die tijd, het nageslacht werd uitgeroeid, omdat anders de koning, de regerende koning, bang was dat het nageslacht weer de macht zou gaan grijpen en toch populariteit zou hebben onder het volk. Maar hij wordt binnengebracht, waarschijnlijk met een bonzend hart. Wat gaat er gebeuren? Gaat het nu dan toch gebeuren waar ik mijn hele leven bang voor geweest ben? En de troonzaal zwaait open, de deuren zwaaien open en Mephibosheth wordt binnengebracht. En hij valt neer voor de troon van David. Dat is zo'n mooi beeld van God, hè? We komen zeg maar in de troonzaal van God. Maar weet je wat je daar vindt? In de troonzaal van God? Geen troon van recht en van oordeel. Als je naar hem toe gaat. Wat zegt Hebreeën 4? Je vindt een troon van... Wat vind je daar, Hebreeën 4? Laten wij dan toegaan tot de troon van de genade. Laten we toegaan tot de troon van de genade. Om genade te vinden, om barmhartigheid te vinden. Om geholpen te worden op de juiste tijdstip. Gods troon is de troon van genade. Als je naar hem toe gaat. En zo kwam Mefibosheth daar. Voor de troon. En hij werpt zich neer. In het besef van dat hij eigenlijk geen bestaansrecht heeft. Zoals niemand van ons. Maar David zegt, David spreekt zijn naam uit. Ik had er best bij willen zijn nu ik dat uitgesproken. Maar het moet denk ik iets geklonken hebben van Mefibosheth. Mefibosheth. En terwijl Mefibosheth daar op de grond ligt, zie hier is uw dienaar. En dan zegt David de verlossende woorden. En misschien zijn dit wel de woorden hoe je genade zou kunnen samenvatten. David zei tegen hem, wees niet bevreesd. Is dat niet wat Jezus zo vaak zei? Wees niet bevreesd. Is dat niet wat Jezus zei tegen Johannes op Patmos? Toen Johannes de heerlijkheid van Christus zag. En als dood voor zijn voeten viel. Voor de koning der koningen, de zoon van David. De morgenster. Hij viel voor zijn voeten. En Jezus zegt, leg zijn hand op hem, rechterhand. Wees niet bevreesd. Dat is de boodschap van genade. Jij hoeft niet bevreesd te zijn, vriend, vriendin. Jouw zonden hoeven jou niet af te, te belemmeren om naar God te gaan. Dat doen we vaak. Hè? We voelen ons schuldig. En we kruipen weg van God. Maar weet je wat de boodschap is deze morgen? Dat je niet verder weg van God gaat, maar dat je naar hem toe gaat. Omdat je daar een troon van genade vindt. De meerdere David. En weet je, genade is krijgen wat je niet verdient. Je krijgt niet wat je verdient. Straf, oordeel, toorn. Je krijgt wat je niet verdient. Weet je wat Mefibosheth kreeg? Ja, dat is een lastige naam voor een Nederlander. Wat Mefibosheth kreeg? Hij kreeg een leven aan de tafel van de koning. Hij kreeg een leven aan de tafel van de koning. Dat is wat we krijgen. God vergeeft niet alleen je zonden. Hij is niet alleen maar niet boos meer op je. Hij geeft je de gerechtigheid van Christus. Hij plaatst je in Jezus. Hij maakt je jouw zoon. Hij doet een gewaad om je schouders. Hij geeft je een ring om je vinger. Hij geeft sandalen aan je voeten. En hij zegt, kom aan mijn tafel, mijn kind. Voor eeuwig in de aanwezigheid van God. Dat is wat God ons geeft. Door genade in Christus. Voortdurend aan de tafel van de koning. En weet je wat zo mooi is in vers 13? Aan het eind. Zo woonde Mefibosheth in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning was. Er staat er als afsluiting. Hij was kreupel aan beide voeten. Alsof de Heilige Geest het nog even extra benadrukt. Er staat een kreupel aan de tafel van de koning. Misschien voel je je deze morgen als een kreupelen. Als een, denk je dat je het verspeeld hebt. En dat het voor jou niet meer kan. Weet je, er staat een tafel deze morgen. En voor kreupele mensen is die tafel. Niet voor zondeloze, perfecte mensen die het allemaal wel goed kunnen. Niet voor die 99 rechtvaardigen is Jezus gekomen. Hij is gekomen voor die zondaar. Om die te roepen. En om aan zijn tafel te nodigen. Kom maar, alle dingen zijn klaar, zegt hij. Alle dingen zijn gereed. Kom aan mijn tafel. God wil graag genade bewijzen. Aan jou en aan mij. En leef, kind van God, als laatste. Leef nou niet vanuit het doen. Laat dit tot je doordringen. Hebreeën 13 zegt, het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. En niet door voedsel, niet door dingen doen, ceremoniële wetten, alles doen. Daar wordt je hart niet door gesterkt. Het is goed als het hart gesterkt wordt door genade. Als kind van God. Zodat we gaan leven vanuit dat fundament. Dat God genadig is. En dat zijn genade ons drijft om te leven tot eer van zijn heilige naam. Geprezen zij de genadige zoon van David. Voor zijn overvloedige genade. Voor de grootste van de zondaren. Amen. We zingen met elkaar. We zingen niet met elkaar. mag ik even de vingers zien? Wie kent het lied Het Ruwhouten Kruis? Dat komt goed. We gaan a cappella zingen Het Ruwhouten Kruis. We hadden een lied eigenlijk uitgekozen die niet op de liturgie staat. Dus a cappella zingen we Het Ruwhouten Kruis. Op die heuvel daar ginds. Ik zet in.
Op die heuvel daar ginds stond een ruwhouten kruis. Het symbool van vervloeking en schuld. Maar dat kruis werd verhoord tot een kostbaar kleinood. Daar Gods werd aan dat hout werd vervuld. Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, tot de Heer komt en het hem met loon. Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis, dan verwisselt voor de eeuwigheid schoon. O, dat ruwhouten kruis door de wereld gesmaad, heeft een wondere bekoring en macht. Want Gods Zoon liet zijn troon, hij droeg smaadheid en hoon, om de vreugd die dat kruis voor ons bracht. Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, tot de Heer komt en met hem het loon. Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis, dan verwisselt voor de eeuwigheid zoon. Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon, straalt een licht dat door niets wordt gedoofd. Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht, voor een ieder die in hem gelooft. Klem mij daar.